Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De schriftlezing die is uit Handelingen 18. Handelingen 18, de verzen 1 tot en met 17. En we collecteren vandaag voor de kerk, de kerkelijke kas, en dan met name voor het werk van de evangelisatie. En bij de uitgang voor het bouw van dus kerk, kerkelijke kas, evangelisatie en bij de uitgang voor het bouwfonds tot zover. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. De zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 9. En daarvan het eerste, het tiende en ook het elfde vers. Ik zal met al mijn hart den Heer blijmoedig geven, lof en eer. En ook het tiende vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellend vertrouwen. Wel gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En het elfde vers zingt, zingt een Heer die eeuwig leeft. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dat is Psalm 68, vers 10. En dat is een vers dat heel goed past nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen vanmiddag met elkaar uit Handelingen 18, de verzen 1 tot en met 17. Handelingen 18. Er staat boven Paulus in Korinthe. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan, van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was. en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat alle Joden uit Rome weg moesten gaan. En hij ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er. Want ze waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen ze zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met het naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere. En vele van de Corinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar 1 jaar en 6 maanden. En gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Maar toen Gallio stadhouder van Achaïa was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Ze zeiden: deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden: als er een of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen. Maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen of over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij joeg hen van de rechterstoel weg. En toen grepen alle Grieken Sosthenes, het hoofd van de synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel. Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. Tot zover. Voordat we dit gedeelte met elkaar gaan overdenken, willen we eerst samen bidden. We willen dankzegging doen voor het feit dat broeder Van Kesteren, die van de week vanwege een longontsteking moest worden opgenomen in het ziekenhuis, inmiddels weer thuis mag zijn. We willen ook de Heer ervoor danken dat in het gezin van de Berg, broeder en zuster van de Berg, van de Holleweg, een zoontje geboren werd. En ze noemen hem Pelle Peter. De roepnaam wordt Pelle. En we willen voorbeden doen voor broeder en zuster van den Luitelaar. Ze wonen in Opheusden, ze zijn nog niet heel erg lang lid, maar ze hebben de afgelopen tijd behoorlijk wat gezondheidsklachten en problemen, zodat ze de laatste weken ook niet met ons hier in de kerk konden zijn. We willen zo samen het aangezicht van de Heer zoeken met dankzegging, met gebed. Het is altijd weer een heilig moment in de dienst wanneer wij samen uw aangezicht zoeken in het gebed, Heere. U bent in de hemel, wij zijn op de aarde. U bewoont een ontoegankelijk licht. Wij zijn hier beneden, op deze aarde, die door gebrokenheid getekend wordt. En niet alleen door gebrokenheid, ook door zonde. We komen tot u. En we danken u, Heere, voor al uw zegeningen die we mogen ontvangen. En geef ons er steeds ook een diepe indruk van, waarin we gezegend worden, ook in de gewone dingen van het leven. En als gemeente worden we ook gezegend, omdat we in alle rust vanmiddag weer bij elkaar mogen zijn. Het Het is geen moeten, het is een mogen. U gunt het ons. Heren, we willen samen als gemeente heel bijzonder uw naam erkennen met dankzegging. Voor het feit dat u in het midden van ons opnieuw reden gaf tot dankzegging. Bijzondere reden. Onze broeder van Kesteren mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. Van de week moest hij plotseling worden opgenomen vanwege longontsteking. Tot hiertoe heeft u de behandeling willen zegenen. Hij mag weer thuis zijn bij zijn vrouw. We bidden ook voor hem. Of u verder herstel schenken wilt. Onze broeder heeft de laatste tijd bijzonder getopt met zijn gezondheid. Maar tot hiertoe bent u nog goed voor hem geweest. U heeft de behandelingen nog willen zegenen. Blijf hem omringen. Blijf hen omringen met uw trouwe zorg. Ze hebben dat zo nodig. Heer, in het bijzonder willen we vanmiddag samen ook uw naam dankzeggen, Heren, dat u in het gezin van den Berg van de Holle Weg oudervreugde, opnieuw oudervreugde hebt gegeven. En dat ze een gezond kindje uit uw hand hebben ontvangen, een zoontje. Dan worden we klein, Heren. Want het is uw scheppershanden, het is uw schepperswerk dat uit uw handen is voortgekomen. En daarom komt u alle lof en alle eer en alle dankzegging ervoor toe. En we dragen dit jonge leven ook van harte aan u op. En dat geldt ook van de moeder en dat geldt ook van de vader. Het hele gezin dragen we ook van harte aan u op. Blijf hen schenken, Heren, wat ze behoeven, wat ze nodig hebben. En als onze broeder en zuster geroepen zijn om hun kinderen op te voeden, wilt u hen daar steeds weer opnieuw de kracht voor geven. En de wijsheid voor geven, die moeten we ontvangen. En dat geldt niet alleen voor broeder en zuster van den Berg, maar dat geldt van alle ouders in het midden van ons, alle jonge ouders. We moeten het ontvangen, de kracht, de wijsheid, om onze kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. En wilt u die geven? En wilt u ook de opvoeding van onze kinderen zegenen, Heren? Ook daar bidden we u om. Omdat we weten en beseffen dat het aan uw zegen gelegen is. Wij kunnen onze kinderen niet dat hart geven dat u dient en vreest. Dat is alleen uw werk. Dat u door uw geest en door uw woord en door de opvoeding heen kunt geven. Heren, wij willen samen ook vanmiddag denken aan onze broeder en zuster van den Luitelaar uit Opheusden. Onze broeder en zuster die de laatste tijd ook met zoveel gezondheidsklachten te kampen hebben. Die daarom ook niet met ons de laatste weken in de kerk konden zijn. We dragen ze van harte aan u op. Blijf ook hen gedenken in uw gunst. En wil ook hen alles schenken wat ze nodig hebben. We bidden voor allen in het midden van ons, Heren, die zorgen en moeite hebben. Die op wat voor manier dan ook te kampen hebben met lichamelijke of met psychische problemen. We willen vanmiddag samen bidden, Heren, voor broeders en zusters die op vakantie zijn. En we vragen of u hen een goede tijd wilt geven. Dat ze mogen ontspannen, dat ze mogen komen tot de rust. Maar wil hen ook bewaren en hen straks ook weer veilig bij ons brengen. En Heren, als het ons niet gegeven is om met vakantie te kunnen, om wat voor reden dan ook, wil ons dan ook die rust schenken, die rust in u. We kunnen er soms naar verlangen, zo diep naar verlangen. Wilt u die geven door uw woord en door uw Heilige Geest? En zo komen wij samen vanmiddag tot u, Heren. En wanneer we zo meteen dat woord gaan overdenken, wilt u onze harten ervoor openen. Wanneer we dat woord gaan overdenken, wilt u geven dat we het onderwijs wat erin ligt ook tot ons mogen nemen. Dat het tot bemoediging mag zijn, dat het tot vertroosting mag wezen, of tot onderwijzing en misschien zelfs tot bekering. Als dat in ons leven nog nodig is, Heren, wilt u het uitwerken. We weten ons diep afhankelijk van de leiding van uw geest. En dat geldt van ons die het woord ontvangen, van hem ook, die het woord vanmiddag in ons midden mag verkondigen. Zegen ons allen, hier of aan de kerktelefoon meeluisterend, schenk ons een gezegend samenzijn. En dat alles mag uitlopen op de verheerlijking van uw naam. En dat alles alleen om Jezus wil. Alleen uit genade. Amen. Psalm 17, het derde vers, ik zet mijn treden in uw spoor. En het vierde vers, maak uw weldaan wonderbaar. En het zevende vers, red mij van hen die het ruim genot van de wereld voor hun heil goed achten. 3, 4 en 7 van Psalm 17, gaan we nu met elkaar zingen. Vanmiddag is het uitgangspunt Handelingen 18. En dan dat gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. En er staat als opschrift boven Paulus in Korinthe. Dus Paulus in Korinthe, weer een andere Griekse stad. Als we dit gedeelte met elkaar overdacht hebben, zingen we met elkaar uit Psalm 118, het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. En des Heeren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven. Maar houdt door haar kracht Gods volk in stand. Er zijn op deze wereld, gemeente, heel wat mensen die de Heere, de levende God, niet kennen. En dat geldt niet alleen van mensen in het buitenland. Dat geldt ook van mensen hier in Nederland. Voor veel mensen is de Heere de onbekende God. Ze weten niet dat Hij de schepper is van hemel en aarde. Hij de schepper is ook van hun eigen leven. Ze weten ook niet dat Hij de onderhouder is van het leven. En ze kennen Hem helemaal niet als de verlosser van hun leven, die in Christus, Jezus zijn Zoon, ons mensen vergeving en eeuwig leven aanbiedt. Voor veel mensen op deze wereld is de Heere de onbekende God. En dat kun je niet anders bestempelen dan geweldig triest. Want de Heere is de levende God en je kan het bestaan van Hem ontkennen, maar je kunt het bestaan van Hem niet ongedaan maken. En uiteindelijk zal ieder mens die op deze aarde heeft geleefd God eens ontmoeten als rechter. Toen Paulus op de Areopagus was, daar in Athene, we hebben dat vorige week ook met elkaar overdacht, toen wees hij daar ook op. Toen zei hij, God heeft een dag gesteld waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. De aardbodem, alle mensen die op deze aarde wonen. Ieder mens zal God ontmoeten. Alleen het diep trieste is dat als we in ons leven de Heere niet hebben leren kennen als onze verlosser en zaligmaker, dan kunnen we voor Hem niet bestaan. En het is nodig dat we Hem nu al leren kennen. En dat gebeurt in de weg van bekering. Dus niet in de weg van ik geloof het allemaal wel, maar in de weg van bekering. Omkering, omkering met heel je hart en met heel je leven naar de Heere toe. Paulus heeft er ook op gewezen toen hij op de Areopagus stond. God verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. En nou hebben wij daar vorige week ook met elkaar over gedacht, gemeente, toen we die indrukwekkende reden van Paulus op de Areopagus gevolgd hebben, op de voet gevolgd zijn. En nu vanmiddag lezen we verder in het boek Handelingen en nu zien we dat Paulus in een andere stad komt. Nu zien we dat Paulus in Korinthe komt. En die naam Korinthe, die zegt ons natuurlijk ook wel het een en ander, want we kennen ook de brieven aan de Korintiërs. Paulus komt in Korinthe. Hoe is daar nu een gemeente ontstaan? En wat is nou precies het evangelie dat Paulus daar verkondigd heeft? En wat kunnen we daar nou van leren? Nou, daar willen we het vanmiddag met elkaar over hebben. En ik heb als thema gekozen de gang van Gods woord in Korinthe. Dus de gang van Gods woord in Korinthe. De volgende stad die Paulus aandoet na Athene is Korinthe. Waarschijnlijk heeft hij de reis daar naartoe over zee gemaakt, want als hij over land zou zijn getrokken, dan zou het toch een hele reis zijn geworden. En je hebt allemaal bergketens en nou ja, het laat zich indenken dat je daar niet zo heel erg makkelijk doorheen kunt wandelen. Korinthe, een hele andere stad dan Athene. Athene was een stad van filosofen, van bespiegelingen, van cultuur. Mensen die, zo schrijft Lucas, mensen die eigenlijk met niks anders bezig waren dan om weer wat nieuws te zien en wat nieuws te horen. We zouden vandaag de dag zeggen, die mensen die gaan van hype tot hype. Altijd weer wat nieuws willen ze zien en horen. Korinthe was een hele andere stad. Niet een stad van denkers, maar een stad van doeners. Of om het in gewone ronde Hollandse woorden te zeggen, niet een stad van praten, maar een stad van poetsen. Korinthe. Een stad die op een smalle landtong ligt in Griekenland en precies tussen de twee zeeën, de Egeïsche en de Adriatische Zee in. Ligt niet aan de kust, Korinthe. En daarom heeft Korinthe ook geen haven. Maar als we zouden denken dat er daarom helemaal geen activiteiten zijn, dan hebben we het mis, want vele goederen van de ene haven naar de andere haven, die worden vervoerd via Korinthe. Korinthe is wat dat betreft een belangrijk overslagcentrum. Korinthe was ook een hele grote stad in die tijd. 1 miljoen inwoners, moet u zich indenken. Wat zou vandaag een stad met 1 miljoen inwoners zijn? Ik kan het zo even niet bedenken, maar misschien u wel. Maar in elk geval, we weten, we kunnen ons voorstellen dat het een behoorlijk grote stad is geweest. Met inwoners overal vandaan. Grieken, Romeinen, vooral Romeinen, Joden, slaven. Ook heel veel slaven. 3/4 van de bevolking, zo heb ik gelezen, bestond uit slaven of vrijgelaten slaven. En vandaar ook dat als er later een gemeente is ontstaan in Korinthe, dat Paulus ook over die mensen zegt, er zijn onder u heel wat onedelen. Daarmee bedoelt hij niet dat die mensen minderwaardig zijn, maar wel dat die mensen geen vooraanstaande positie hadden van zichzelf. Ex-slaven. In geestelijk opzicht was Korinthe een wereldse stad. En daar moet je dan denk ik ook alles maar bij denken wat je daarbij bedenken kunt. En je had een tempel voor de godin van de liefde, Afrodite. Seksuele losbandigheden vonden er op grote schaal plaats. Heel Korinthe was, zo las ik ergens, 1 groot bordeel. Nou, als je dat zo leest, dan denk je, dat is toch wat geweest. Hè? Maar je komt dat vaker tegen in havensteden, al was het niet een exacte havenstad, maar wel veel havenverkeer, heb ik net uitgelegd. Komt het vaker tegen in dit soort grote steden, dat dit soort zaken daar ook plaatsvinden. Korinthe. Was er ook religie? Ja, er was ook religie. Maar dan weer in de zin van afgodendienst. En voor zover ze religieus waren, dan had het altijd weer een bijbedoeling. Alle Korintiërs deden aan keizerverering. En niet omdat ze nou allemaal zo dol op die keizer waren, maar je begrijpt, als je voor die keizer neerboog, dan betekende ook dat je weer wat handel kreeg vanuit het grote Romeinse Rijk, waar ze uiteindelijk zelf ook deel van uit gingen maken. Korinthe. Paulus kwam in Korinthe. Hij wandelde door de stad. Hij zag om zich heen. En hij zag dus al die dingen gebeuren. Hij zag de mensen die druk waren met handel. Hij zag die mensen helaas ook die druk waren met al die verkeerde dingen. Hij zag de stad, aan de ene kant een sterke stad met behoorlijke vestingwerken, een mooie stad ook met prachtige woningen, marmer, mooie rode daken in de zon, ze glanzen, prachtige ruime pleinen. Maar hij zag ook een stad met een andere kant, de zwakte en de verdorvenheid. Hij zag ook Korinthe als het Nineveh van de Grieken. Zwaar van zonde. En uiteindelijk ook daarom rijp voor het oordeel van de Heilige God. Daar in Korinthe was kort tevoren, voordat Paulus er kwam, er een echtpaar aangekomen dat een belangrijke rol zou gaan spelen in Paulus' leven. En de namen van die mensen, die man en die vrouw die daar kwamen wonen, de namen waren Aquila en Priscilla. Het waren Joodse mensen die uit Rome kwamen. Ze hadden moeten vluchten. De keizer Claudius die had op een gegeven moment bevolen: allen die Joods zijn moeten de stad verlaten. Wat daar de reden van is geweest, dat is niet helemaal bekend. Er is wel wat bij te bedenken, maar laten we ons maar niet in speculaties begeven. Ze moesten vluchten. En Aquila en Priscilla hebben asiel gezocht in Korinthe. Korinthe behoorde toen wel tot het Romeinse Rijk, maar er was toch veel meer tolerantie en meer eigenheid. Daar konden ze zijn, daar mochten ze ook zijn. En op een gegeven moment ontmoet Paulus in de stad dit echtpaar. En het komt in onze vertaling niet zo erg sterk naar voren, maar in de grondtekst komt wel naar voren dat hij hen vond. En daar kun je eigenlijk uit opmaken dat het de Heilige Geest is geweest die ervoor gezorgd heeft dat deze mensen elkaar ontmoeten. Dus dat Paulus dit echtpaar ontmoette en dit echtpaar Paulus. En ze hebben heel veel voor elkaar mogen betekenen. Ik zal het zelfs nog sterker zeggen. Die ontmoeting vond plaats op het moment waarop Paulus echt ondersteuning nodig had. Het schijnt zo te zijn geweest dat toen Paulus in Korinthe kwam en toen hij daar een poosje was, dat hij geestelijk gezien toch in een soort van een crisis is terechtgekomen. En als u zegt, hoe kan dat nou? Nou, dan zeg ik, nou denk eens aan al die afmattende reizen die de apostel heeft gemaakt. En denk eens aan al die tegenstand die hij heeft gehad. Hij was ook maar een gewoon mens. Uiteindelijk kon hij het ook allemaal niet meer aan. En Athene, waar hij geweest was, dat was wel een hoogtepunt geweest. En daarop, de Areopagus had hij wel gesproken van het oordeel en van de opstanding van Christus. En dat is een machtig moment geweest. Maar er waren maar weinig mensen tot geloof gekomen. En ik heb al gezegd, de duivel zit ook niet stil. Die gaat dan op een gegeven moment ook eens in het oor blazen. Je kunt wel verkondigen, Paulus, en je kunt wel evangelisatie bedrijven, je kunt wel zending doen, maar wat levert dat nou eigenlijk op? Want mensen zitten niet op de boodschap van de Heere te wachten. En de tegenstand is groot, de duivel is ook sterk. Dus u moet zich indenken, alles zo'n beetje bij elkaar, dat heeft Paulus op dat moment ook best wel tot een stukje depressiviteit gebracht. Hij komt, zoals we dat dan tegen elkaar zeggen, in een dip terecht. Ja, zegt u, en waar lees je dat nou allemaal hier in Handelingen 18? Nou, dat lees je inderdaad niet in Handelingen 18, maar je leest het wel in de brieven aan de Korintiërs later. In de brieven aan de Korintiërs, dan geeft hij een klein blijkje van zijn gemoed toen. Want dan schrijft hij op een gegeven moment, ik citeer: ik was bij uw lieden in zwakheid, ik was bij uw lieden in vrees en in vele beving. Nou, wij zouden dus inderdaad zeggen, hij was op dat moment echt depressief. Hij kon het allemaal niet meer aan. Hij vond de omstandigheden vond hij te moeilijk. En dat doet ons eigenlijk ook wel weer goed. Of niet? En waarom doet ons dat ook wel weer goed om dat zo te lezen? Omdat je daarin ziet dat Paulus ook maar een gewoon mens is geweest. Maar ook dat een kind van de Heere ook soms met dit soort zaken in zijn of in haar leven te maken kan krijgen. Wij denken soms van als er eens sprake is van moeite en van weinig uitzicht en veel bestrijding, dan denken we soms van, ach, het ligt allemaal weer aan ons en we zijn verkeerd bezig of wat dan ook. Dat kan, maar dat hoeft niet. Ook in het geestelijk leven kunnen er tijden zijn van wat minder bloei. Dan kunnen er tijden zijn van vragen, meer roepen tot de Heere dan spreken over de overwinning die de Heere geeft. Het zijn best wel eens donkere tijden waarin ook kinderen van God kunnen leven. Tijden met weinig uitzicht, weinig vertrouwen, tijden met veel vragen. Als je de psalmen leest, dan kom je die ook allemaal wel tegen. Ik hoef dat nou vanmiddag allemaal niet te noemen. U weet dat net zo goed als ik. Die psalmen zijn wat dat betreft zo levensecht. Een gelovig mens heeft ook soms wel met moeite en geestelijke vragen en geestelijke donkerte te maken. Maar is dat dan het enige wat je kunt zeggen? Nee, het is natuurlijk dan wel van belang dat je in zulke tijden ook mensen om je heen hebt die werkelijk hart voor je hebben. Dat je dan mensen om je heen hebt die voor je bidden. Dat je dan mensen om je heen hebt die ook eens een keer een bemoedigend woord aan je kunnen, tot je kunnen richten. En daarom is de gemeenschap van gelovigen ook zo bijzonder belangrijk. He, dat je soms dan als het ware door de gemeenschap met de ander, door een woord, of misschien ook wel dat je samen in de kerk bent en dan psalmen zingt, dat je dan ineens ook weer kracht ontvangt. Je kwam naar de kerk en je was toch eigenlijk wel wat verdrietig in je hart, of het geestelijk leven floreert op dit moment niet zo. En toen kwam je de kerk en je zong met elkaar die psalmen. En het leek of de Heere door zijn geest tot je sprak. Kan zomaar gebeuren. Wat heb je het nodig dat je dan mensen om je heen hebt die werkelijk hart voor je hebben. En die voor je bidden. Die dat ook echt doen. Die dat niet alleen maar zeggen, maar die het ook echt doen. En dan moet u eens kijken hoe of God voor Paulus zorgt, als hij daar in Korinthe is. Ik was bij u in zwakheid, in vrees, in vele beving. En dan moet je eens kijken hoe de Heere voor hem zorgt door Aquila en door Priscilla, deze twee mensen, juist op zijn weg te plaatsen. Deze mensen die hetzelfde geloof in de Heere Jezus met hem delen. Deze mensen die zelfs dezelfde afkomst hebben, Joodse afkomst. Deze mensen die zelfs hetzelfde beroep gaan uitoefenen als hij deed, tentenmakerberoep. Deze mensen, je zou kunnen zeggen, er waren geen betere mensen dan deze Aquila en Priscilla, die op dat moment, in die omstandigheden, voor Paulus werkelijk tot steun en tot bemoediging konden zijn. En hij vond hen. Dat is niet toevallig. Dat is niet zo, hij loopt in Korinthe en ach ja, dan loopt hij die Aquila en Priscilla tegen het lijf. Hij vond hen, omdat de Heere hen op zijn weg heeft geplaatst. En wat is dat ook weer een bemoediging om hier te lezen, hoeft de Heere ook zorgt voor zijn kinderen, ook wanneer ze geestelijk het soms eens moeilijker. Dat hij zorgt voor zijn kinderen door anderen op hun weg te plaatsen. Een prachtige trek in deze geschiedenis. En zo gaat Paulus op een gegeven moment bij hen inwonen. En overdag helpt hij hen met het gewone tentenmakerswerk. En dat was toch wel een behoorlijk zwaar werk. Leer moest worden gelooid, leer moest worden genaaid tot tenten. En op de Sabbatdagen, dan gaat Paulus naar de synagoge van Korinthe. En dan gaat hij zijn roeping, zijn diepste roeping, gaat hij uitoefenen. Dan gaat hij daar de naam van de Heere Jezus verkondigen, zoals hij dat in Thessalonica had gedaan, zoals hij dat in Berea had gedaan. En zoals hij dat ook daar op de Areopagus in Athene had gedaan. Dan gaat hij de naam van de Heere Jezus verkondigen. Dan gaat hij spreken over de liefde van Christus die hem dringt. Hij zal hebben gezegd, zoveel liefde heeft Christus in zijn hart dat hij gekomen is. Zoveel liefde is er ook van hem in mijn hart dat ik nu hier ben om zijn naam u te verkondigen. Hij zal breed gesproken hebben over de Heere en over zijn werk aan het kruis en over de opstanding ook niet te vergeten. En hij zal hen er ook op gewezen hebben hoe nodig het is om deze Jezus te leren kennen. Omdat wij mensen in onszelf verloren mensen zijn. Omdat wij mensen op weg zijn naar het oordeel van God. Hij heeft het in zijn reden op de Areopagus heel helder gemaakt dat dat ook een bestanddeel van zijn preken uitmaakte. En zo heeft hij daar elke Sabbat opnieuw de mensen, om zo te zeggen, gedrongen. Om te komen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Daar kun je nou, om zo te zeggen, de echte prediker aan. Die heeft een verlangen in zijn hart om de mensen te brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Als Paulus vandaag in ons midden zou zijn geweest, gemeente, dan kunt u er echt van op aan. Dan zou hij dezelfde dingen, als hij die toen ook daar gebracht had, ook in ons midden hebben verkondigd. Dan zou Paulus ook ons weer hebben gewezen op die machtige liefde van de Heere Jezus. Maar hij zou ook hebben gevraagd, heb jij je nou met God al laten verzoenen? Hij zou ook hebben gevraagd, is dat werkelijk al doorgedrongen tot jouw hart, dat de Heere liefde heeft voor verloren mensen? En ben jij er al achter gekomen dat je hem nodig hebt? En als we dan zouden mogen zeggen, ja, ik mag in mijn leven hem ook werkelijk kennen als mijn zaligmaker en koning, dan zou Paulus niet opgehouden hebben om de rijkdom van de heerlijkheid van Christus ons te verkondigen. En dan zou hij gezegd hebben, in hem ligt alles, weet je dat? De vergeving van al je zonden, in hem ligt ook het eeuwige leven. En je mag gerust je leven verder ook met het oog op hem naar de toekomst toe gaan leiden. Paulus, overdag tentenmaker en op de Sabbat in de synagoog. Even later kwamen Silas en Timotheus ook in Korinthe aan. Ze waren nog in Berea, u weet wel, waar we het ook over gehad hebben, daar in het noorden. En sinds dat Silas en Timotheus in Korinthe aangekomen waren, ging Paulus zich volledig wijden aan de verkondiging van het evangelie. Kennelijk werd hij door deze twee zo bemoedigd en zo ondersteund dat hij de kracht weer had om elke dag het evangelie te brengen. Helaas ontstond er ook weer tegenstand. En het is eigenlijk het steeds weer terugkerend patroon dat je leest in Handelingen 17 en dus ook in Handelingen 18. Dat als het evangelie wordt verkondigd, dat er mensen tot geloof komen, maar ook dat er allerlei tegenkrachten worden gemobiliseerd. En er zijn in die synagoge van Korinthe ook weer heel wat Joodse mensen die het niet willen hebben dat de naam van de Heer Jezus wordt verkondigd. En Paulus die geeft op een gegeven moment dan ook die mensen te kennen dat hij zich daarom van hen afkeert. Hij doet dat behoorlijk rigoureus, want hij zegt, ik ga nu het stof van mijn kleren afschudden. Met andere woorden, ik laat nu alles van jullie achter me en ik ga nu naar de heidenen. Een ingrijpend moment. Een heel ingrijpend moment. Uw bloed zij op uw hoofd, zegt hij, ik ben rein en van nu zal ik naar de heidenen gaan. Zal Paulus behoorlijk pijn hebben gedaan dat zijn medevolksgenoten zich zo tegen het evangelie hebben verzet. Maar dan gaat hij verder en dan mag hij doorgaan en dan gaat hij dan ook, als hij niet meer in de synagoge werkzaam kan zijn, dan gaat hij zijn intrek nemen in het huis van een zekere Justus. Dat staat in vers 7. En de opmerkelijke gemeente is dat dat huis van Justus grenst aan de synagoge. Je zou bijna zeggen, hoe is het mogelijk? Je zou bijna zeggen, hier is ook weer sprake van een bijzonder stukje leiding van God. Hier heb je de synagoge en daar wordt de wet van God gebracht. Maar daar is ook het ongeloof, er is ook het verzet. En er tegenaan, daar ontstaat nu het waar het om gaat, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Daar wordt het woord van het evangelie gebracht. Daar valt de zegen met het oog op de groei van Gods kerk. Wat is dat toch eigenlijk heel bijzonder? Zo dicht bij elkaar. En toch zo ver van elkaar vandaan. De synagoge en het huis van Justus. En dan in vers 8 staat er dat zelfs het hoofd van de synagoge en die man die heet Crispus, dat hij tot bekering komt en met heel zijn huis de Heere gaat dienen en zelfs door Paulus wordt gedood. Nou, dat zal voor de Joden denk ik ook heel ingrijpend zijn geweest. Hè? Dat zal heel indringend zijn geweest, dat het hoofd van de synagoge tot bekering komt. Maar ook daarin zie je weer dat bijzondere werk van de Heere, dat toch doorgaat, ondanks al dat verzet. De Heere die zijn kerk bouwt en al degenen die hij van tevoren daar ook voor heeft uitverkoren, brengt hij uiteindelijk tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Crispus, hij wordt later in de brieven aan de Korintiërs ook nog met zoveel woorden genoemd. Die naam die komen we dus in het Nieuwe Testament verder ook weer tegen. En dan, gemeente, heel merkwaardig. Heel merkwaardig. Dat als Paulus daar de zegen van de Heere ervaart. En dus mensen tot geloof komen. Dat de Heere in een visioen een bijzondere boodschap aan hem gaat doorgeven. Dat lezen we in vers 9. Dan zegt de Heere tegen Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb heel veel volk in deze stad. En waarom is dat dan zo opmerkelijk, dat de Heere dat 's nachts in een visioen tegen Paulus zei? Omdat er op dat moment helemaal nog geen sprake van was dat Paulus, om zo te zeggen, bang moest zijn. Er was wel tegenstand, maar die tegenstand die was, om zo te zeggen, weer naar de achtergrond verdwenen. Er was juist sprake van groei. Hè? Zelfs Crispus, het hoofd van de synagoge, was tot geloof gekomen. En toch zegt de Heere, wees niet bevreesd. Ik ben met u, niemand zal de hand aan u slaan. Anderhalf jaar daarna ontstaat weer de vervolging. Anderhalf jaar daarna. Dus de Heere komt al anderhalf jaar voordat de moeite ontstaat, komt de Heere naar Paulus toe om hem te bemoedigen en zegt, Paulus, ik zeg je nou alvast, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. Niemand zal de hand aan je slaan. En dat is opmerkelijk. Voor de verdrukking komt al de bemoediging. Voordat de tegenstand er is, heeft de Heere hem al opgezocht en hem nadrukkelijk bevestigd dat hij nergens over in hoeft te zitten. Nou, wat is dat toch bijzonder, hè? Wat is dat toch bijzonder? Zo zie je dus dat de Heere er helemaal boven staat, hè? Dat hij regeert, dat hij alles in zijn handen heeft. En daar mogen we op vertrouwen, ook al denken we soms dat we het niet kunnen vertrouwen. Ook al denken we soms als we bepaalde ontwikkelingen zien, het loopt de Heer uit de hand, maar dat is niet waar. Hij is degene die alles in zijn handen heeft, die er boven staat. Anderhalf jaar voor de verdrukking, ik zeg het nog eens, komt de bemoediging. Met andere woorden, de Heer weet ervan, maar hij staat er ook voor de volle 100% boven. En zou dat vandaag nou anders zijn? De vraag stellen is haar beantwoorden natuurlijk. dat is vandaag niet anders. Ook vandaag mag je gerust je toevertrouwen aan de zorg van de Heer. Daar kom je nooit verkeerd mee uit. Niet dat je geen moeite zult ondervinden, maar je komt er uiteindelijk nooit verkeerd mee uit. De Heer zegt dan tegen je, ik ben met u. En als de Heer met ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als Hij werkelijk aan onze kant staat, dan kan er nog zoveel ons overkomen. Maar wat is dat dan eigenlijk wat ons dan kan deren? Dat is om zo te zeggen het evangelie. Dat is de bemoediging die hierin ook ligt opgesloten. En het volgende wat ik ook vanmiddag nog wil doorgeven is dit. Dat de Heere tegen Paulus zegt, ik heb heel veel volk in deze stad. Er waren op dat moment al een aantal mensen tot geloof gekomen. Maar de Heere zegt, er zullen nog meer mensen tot geloof komen. Want ik heb maar niet een paar mensen in deze stad. Ik heb veel volk in deze stad. En dat volk zal ik allemaal tot geloof brengen. Ik zal door jouw werk, jouw verkondiging heen, veel mensen tot geloof gaan brengen, zegt de Heere. Ik heb heel veel volk in deze stad. Wat is dat bijzonder? Dat betekent dat de Heere een verkiezend God is. Hij heeft het volk. En dat wordt door hem uiteindelijk ook tot geloof gebracht. En nou ben ik vanmiddag niet van plan om een hele uiteenzetting te geven over de verkiezing of wat dan ook. Dat is ook denk ik de bedoeling niet van deze tekst. Maar het is wel van belang om hier te zien dat uiteindelijk God een verkiezend God is. En dat uiteindelijk ook de reden is waarom mensen tot geloof komen. En zo blijkt dat hij overal boven staat. Zo blijkt dat de Heere de machtige is die regeert. Zo blijkt dat de Heere dus werkelijk regeert, ondanks alle tegenstand. En laat de duivel dan maar als een briesende leeuw rondgaan. Laat de duivel dan maar proberen om het werk van God af te breken. Uiteindelijk zal dit onderspit Delft. Toen op Golgotha die woorden klonken, het is volbracht. Toen heeft de duivel uiteindelijk al het onderspit moeten Delft. En straks, als de dag van de grote overwinning daar is en Christus wederkomt, dan zal de uiteindelijke overwinning worden behaald en dan zal de duivel met al zijn trawanten worden verwezen naar een poel die van vuur en zwavel brandt, zegt de Bijbel. Christus is overwinnaar. Hij regeert. En als je mag behoren tot dat volk van de Heer, als je je vertrouwen mag stellen op hem, dan mag je ook weten dat je een toekomst, een machtige toekomst tegemoet gaat. Een toekomst die niet gegrond is in ons kunnen en ons doen. Maar een toekomst die gegrond is in het werk dat Hij heeft volbracht, dat Hij straks ook volbrengen zal. De Heere staat erboven, Hij is getrouw, Hij is degene die de overwinning geeft. Als je het vanmiddag allemaal zo overziet, dan denk ik dat het misschien het beste onder woorden gebracht wordt, de boodschap van dit laatste stukje van Handelingen 18, wat in die psalm staat die we nu met elkaar gaan zingen. Psalm 118. Gods hand is hoog verheven. Hij staat overal boven. En die sterke rechterhand van de Heere, die doet door haar daden de wereld beven. Maar die houdt door haar kracht Gods volk in stand. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Ook vanmiddag hebben wij samen stilgestaan bij een stukje zendingsgeschiedenis. En we hebben overdacht hoe of in Korinthe, in die toch heidense stad, een gemeente ontstond. Een gemeente van u. Van mensen uit Joden en van mensen uit de Grieken. Die mochten komen om hun zaligheid te zoeken en te vinden in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En er was tegenstand, zoals in al die Griekse steden. Maar die tegenstand kon niet verhinderen dat u doorging. En heren, we hebben het ook gezien uit bepaalde trekken in deze geschiedenis, hoe u overal boven staat. U stond er boven. En u zei tegen Paulus, 1,5 jaar voordat de echte verdrukking kwam, dat hij maar niet hoefde te vrezen. U staat er boven, heren. U zei tegen Paulus, ik heb veel volk in deze stad. Mensen die nog toegebracht moeten worden. U staat er boven. U bent het inderdaad die regeert. En dat geeft ook bijzonder veel troost. Wij kunnen het soms allemaal niet overzien. We kunnen soms ook tegen dingen aanlopen in ons eigen leven. Of ook in de wereld om ons heen, dat we het soms allemaal niet op een rij kunnen zetten. Maar Heere, geef dat we toch dat vertrouwen mogen hebben en steeds weer opnieuw mogen hebben. Dat u overal boven staat, dat u het bent die regeert. En die door uw kracht de wereld zult doen beven, maar uw volk in stand zult houden. Heere, wij bidden of u wilt zijn met al het werk wat gebeuren mag, ver hier vandaan of dichterbij, om mensen te brengen tot de kennis van uw naam. Het zendingswerk dragen we vanmiddag van harte aan u op. Dat zij die onbekend zijn met u, bekend gemaakt mogen worden met u. En dat ze u mogen leren kennen door geloof, door bekering. En u werkelijk mogen leren belijden als zaligmaker en als koning. We bidden ook, Heer, of u het werk van de evangelisatie wat dichterbij mag gebeuren, met uw zegen wilt bekronen. Want het is zo nodig dat u dat doet. We mogen vandaag gaven geven voor het werk van de evangelisatie. En dat is goed, maar wij beseffen dat we met gaven, dat we daarmee anderen niet tot geloof kunnen brengen. Dat dat uw zegen behoeft. De leiding en de werking van uw Heilige Geest. Wilt u allen die in dat werk bezig zijn, bijzonder ondersteunen. Bijzonder ook bemoedigen. We hebben het vanmiddag gehoord. Paulus heeft in zijn tijd in Korinthe ook een moeilijke tijd doorgemaakt. Een tijd van donkerte, een tijd van vragen. Ach, zo kan dat soms ook in ons hart en leven liggen. Maar ook dan mogen we weten dat u ervan af weet, Heren. En dat u ons weer bemoedigen wilt en krachten geven wilt, zodat we verder kunnen. We bidden voor de week die voor ons ligt. Als we geroepen zijn om ons werk te doen, dat we daarvoor de kracht van u mogen ontvangen, Heren. Wilt u met ons zijn als we vakantie hebben of als we op vakantie gaan? Beveilig ons. En nogmaals bidden we u om een goede tijd, een tijd van ontspanning en rust. Heren, wij willen u bidden of u ons gedenken wilt, zoals we hier bijeen zijn of meeluisteren. Denk vooral aan allen onder ons die zorgen hebben. Aan allen onder ons die met verdriet in hun leven te kampen hebben. Wil hen bijzonder ondersteunen. En zo komen wij samen tot u. Hoor onze gebeden, aanvaard onze dank. Niet op grond van iets in ons, maar op grond alleen van het werk van hem, die gekomen is en die komen zal, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We mogen onze gaven geven voor kerkelijke kassen en met name evangelisatie. En dan straks bij de uitgang voor het bouwfonds. De slotzang is Psalm 108 en daarvan het tweede vers. Psalm 108, het tweede vers. Ga in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en ook met jullie allen. Amen.
Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit.
Thank you.